stof voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 1. En daarvan lees ik u voor het 14e vers, Lucas 1, vers 14. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: en u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Tot zover. Letten wij op blijdschap en verheuging. Wij hebben vorige week gelet op de vloek naar het zichtbare dan, zoals wij mensen er tegenaan kijken, die rusten op het leven van Zacharias en Elisabeth. De versmaadheid die hun deel was. En als zij oud geworden zijn en hun wens en hun gebed is nooit vervuld geworden. Hoewel zij rechtvaardig waren en God vrezende, wandelende in de geboden en rechten van de Heere, onberispelijk. En nu is er dan een dag of een week aangebroken dat je zou zeggen dat gedrukte bestaan, waarin Zacharias gerijpt is tot een man die weliswaar ellende heeft gezien, maar die toch nu, je zou zeggen uit die smeltkroes waarin hij zich bevond, beproefd is uitgekomen. Opdat hij zijn leven niet zou voortzetten in de opstand en de rebellie tegen de Heere, maar dat hij zou zwijgen voor het aangezicht van die hoge God, die Zacharias niet volgen kan in al zijn wegen. Zo ook met Elisabeth. Voor haar is ook de tijd van de mogelijkheden om zwanger te raken voorbij. En ook zij, die zoveel verdriet heeft gehad in haar leven en de naspraak van velen en de versmaadheid van de mensen, ook als een onvruchtbaar lood aan die boom van het huis van Israël, ook zij heeft niet Gods rechten en inzettingen verworpen in opstand en boosheid. Maar ze heeft haar kruis in het verborgen leren dragen en is voor zichzelf tot de gedachte gekomen: ach, wat God doet, dat zal alleen goed zijn. Hoeveel de aanvechtingen en de bestrijdingen in haar leven ook waren. En nu wordt dat leven van deze mensen, die naar mijn oordeel in een wat rustiger vaarwater gekomen zijn, want de tijd van de vervulling is voorbij, nu wordt dat leven van deze mensen opeens onderbroken door dat grote dat Zacharias zijn beurt heeft om in de tempeldienst te doen een week lang. En dat is een blijdschap voor deze man en voor zijn vrouw. Dat Zacharias, de Heere gedenkt, mag gaan tot het huis van God om daar arbeid te mogen verrichten. Ik zei immers dat om de veelheid van de priesters er allerlei dagorde waren ingedeeld, zodat ze allemaal een beurt kregen, tenminste zoveel mogelijk, om in het huis van de Heere dienst te doen. Zie hoe dat deze onvruchtbare en verstorvene zich niet afkeert van de tempel van God en van zijn schone dienst, Waar zoveel vrouwen met hun kinderen ook in de voorhof verschijnen. En die altijd weer herinnerd zou kunnen worden aan zijn eigen droeve omstandigheden. Nee. Hij blijft verbonden aan de dienst van de Heere God. En hij is verblijd, zeker, nu hij al zo oud geworden is, dat zijn ogen mogen aanschouwen nog meer dan de anderen. Want de priesterdienst betrof meer dingen dan dat de doorsnee Israëliet zag en bewerkte. En zo is hij dan naar zijn beurt gegaan naar de tempel. En dan valt hem ook nog te beurt door loting dat hij zou ingaan om het reukoffer te offeren voor de Heere. Dat was ook nog iets speciaals, want je had verschillende priesterdiensten. In het heilige ging alleen de hoge priester, in het heilige der heiligen. Maar in het heilige, daar mochten ook de priesters komen om het reukwerk te brengen. Er schijnen priesters geweest te zijn die nooit aan de beurt kwamen om dat heilige werk te mogen doen. Om door die eerste voorhang heen in het heilige in te gaan, waar de kandelaar en de tafel der toonbroden en het reukofferaltaar zo dicht bij de heilige voorhang stonden. De voorrang van het heilige der heiligen. Schijnen er geweest te zijn die hun hele leven niet aan de beurt kwamen. Wel om priesterwerk te verrichten, maar niet om het reukwerk te brengen. Het reukwerk van de gebeden Israëls. Het reinigende reukwerk met het vuur van het brandofferaltaar om. Doken. Dat het door de gordijnen heen dringt naar het heilige der heiligen. Dat komt boven het verzoendeksel. En dat daarop stijgt om Christus wil tot de levende God. Dat kostbare reukwerk dat naar speciale wetten gebruikt en gemaakt moest worden. Waar uiterst zorgvuldig mee moest worden omgegaan. Wat niet zomaar ter aarde kon vallen. Want eigenlijk, terwijl op het voorplein de mensen in gebed waren. En de priester dat kostelijke reukwerk ging brengen. Eigenlijk was het tegelijk ook heenwijzing naar de gebeden van hem. Die met zijn heilige reukwerk. De gebeden van die onheilige heilige zou zuiveren en verzoenen. Omdat ze zo via die ene priester der gerechtigheid en der dankzegging van God gehoord zouden worden in die hoge hemel. Want in onze gebeden is altijd genoeg waarom wij de verhoring en waardoor wij de verhoring onwaardig zijn. En nou valt het lot op hem. En het lot wordt in de schoot geworpen, maar het hele beleid daarvan is bij de Heere. Dat betekent dat de Heere hem, Zacharias, heeft uitverkoren. Dat hij op die bepaalde dag, op dat uur, dat heilige reukwerk mag brengen in het reukofferaltaar. En dat hij het heilige mag betreden. En dat hij van ganser harte daar mag buigen op zijn eis. Naar zijn paleis, het hof der hoven. En om Gods gunst en waarheid saam de grote naam eerbiedig te loven. Wat een gewichtig moment in het leven van Zacharias. Dat hij nou niet alleen dienstwerk mag verrichten, maar dat hij het belangrijkste onderdeel van de dienst, het brengen van het reukoffer, dat hij daardoor voor de, daarvoor door de Heere wordt aangewezen. En dan is al het volk is buiten. En zij liggen voorover ter aarde, biddende tot de Heere God. Ja. In hoeverre zij door die geest der genade en der gebeden geroepen hebben, weten wij niet. We weten wel dat in die tijd ook de vormendienst erg groot geweest is. Maar zou Anna daar dan niet geweest zijn, en Simeon, en vele anderen die de vertroosting te Jeruzalem verwachten? En wat is hun gebed dan uitgegaan? Ach, dat de Messias komen. Dat de grote Davidszoon mocht verschijnen. Die haastig tot zijn tempel zou komen. Die Heere die zij verwachten. Zo is door alle eeuwen heen is door de Heere God een volk bewaard en gegeven. Dat door de genade van zijn Heilige Geest heeft uitgezien naar hem, de beloofde, aan de vaderen, de Messias. Wel opmerkelijk, dat Zacharias, die zoveel heeft gebeden, ook om een kind, dat hij juist dat reukwerk, dat zinnebeeld van het gebed, dat hij dat mag doen. En dan opeens, dan lezen wij, terwijl hij daar in die schemerige ruimte is, bij de tafel met toonbrood en de gouden kandelaar, en het reukofferaltaar, dat prachtige altaar, met goud overtrokken. Als hij daar is, dan ziet hij opeens een engel des Heren. Die staat daar aan de rechterzijde van het altaar van het reukoffer. Er staat niet dat die engel verscheen. De nadruk valt op het zien. Opeens ziet hij. Ja, want er zijn verschijningen die wij niet zien. Door onze blindheid en dwaasheid dat we er geen acht op geven. Wij achten hem van God geslagen en verdrukt. Wij keerden onze niegelijk naar onze eigen weg. Maar hier ziet de oude priester. Hij ziet opeens een engel van de Heere. Die daar staat naast het altaar aan de rechterzijde. Je zou bijna zeggen op de ereplaats. Als beschikker. Als verheven boven het zichtbare. En als Zacharias, ik laat de meeste dingen hier liggen, omdat als wij deze geschiedenis van vers tot vers breedvoeriger zouden overdenken, dan komen wij niet meer toe aan de bepaalde kerststof. Zou natuurlijk niet erg zijn, maar dat is niet de bedoeling nu. En als Zacharias hem ziet, wordt hij ontroerd en vrees is op hem gevallen. Hoezo? Hij was toch rechtvaardig voor God, wandelen in al de geboden en de rechten des Heren onberispelijk? Dat is waar. Hij was toch een godvruchtig man? Ja. Maar wat is nou de mens als de hemelse heerlijkheid zich aan zijn oog ontdekt? Wat is dan de mens? Dit is nog niet eens de Heere der Heerlijkheid zelf, maar een van de voornaamste engelen. Die brengt iets mee van de hemelse heerlijkheid in dat heilige. Dat is een wonder. Het is lang geleden dat er gezichten werden gezien in de tempel. Het laatste wat in het openbaar gehoord is, en hij zal het hart der vaderen tot de kinderen, en het hart der kinderen tot de vaderen wederbrengen, opdat ik niet komen en de aarde met de band sla. Toen is het stil geworden. En nu? Nu is daar opeens weer een stukje van die hemelse glans in die tempel. Die door Herodes zo prachtig was gemaakt. Omstreeks deze tijd hebben ze er al zo lang aan gebouwd. En het is nog niet klaar. Met goud versierd. Er kleeft ellende en bloed en onderdrukking aan die tempel. Door die sluwe vorst die aan de ene kant het volk van God onderdrukt. En aan de andere kant probeert ze een klein beetje in het gevlei te komen. Waardoor hij ook een beurt geeft aan de tempel. Een grootse restauratie. En tot die tempel is de engel van de Heere gezonden. En Zacharias is ontroerd. Hij beeft innerlijk. Hij raakt van zijn stuk. En hij vreest. Gewis, wie wij ook zijn, maar als de heerlijkheid des Heren verschijnt, zal dan niet op zijn duidelijkst openbaar worden onze zwartheid. Ons gebrek, onze nietigheid. Als we zo met elkaar zitten te praten, dan kunnen we onszelf nog een beetje verdragen. En we kunnen soms elkaar ook nog een beetje verdragen. Maar als de heerlijkheid van de Heere komt, van de engel des Heeren, wie kan dan zichzelf verdragen? Wat een gevoel van walgelijkheid. En van aardsheid. Van stof te zijn, bevlekt door duizend zonden. En dan mag de Heilige Geest zeggen, wie Zacharias in het ogen van de Heere God is, een rechtvaardig en vroom man. Maar Zacharias zegt het niet van zichzelf. Van zichzelf is hij eerder genegen om met Jesaja te zeggen, wee mijner. Ik ben een man van onreine lippen en ik woon in het midden van een onrein volk. Als het licht van de hemel zo indaalt en voor ons ontdekt wordt dat wij het zien, o wie zal dan bestaan? Zo de Heere de ongerechtigheden gadeslaat van gedachten, woorden en werken, wie zal dan bestaan? En toch is het juist het licht dat onze duisternis openbaar maakt. Want laten we eerlijk zijn, het valt nogal mee met ons. Ja, zijn wij nou zo slecht? Zijn wij nou zulke zondaren? Wat doen wij dan? Dat is toch begrijpelijk dat wij zo denken. Maar waar nou de Heer zijn licht laat schijnen, ook het licht van zijn woord. Daar kunnen van die ogenblikken zijn dat je het zo duidelijk gewaar wordt. Je ongoddelijk leven. Je leven dat uit de aarde aards is en gericht op alles van deze wereld, behalve op de levende God. Zodat ons hart verslagen wordt. Heere, wie ben ik? Ik ben misvormd en meelaat. De vrees die valt gewoon op hem. Van alle kanten. Dat had hij toch niet moeten doen? Ja, dat kun je makkelijk zeggen. Hij had niet bang hoeven te wezen, zegt u. Maar de Heere wil al wat van de mens is ter nederwerpen, om het op te richten. Maar hij wil geen Zacharias overhouden die zei, ja, ik als bekeerd mens, ik was er niet bang voor hoor. Nee, ik heb met hem gepraat en ik heb dit gezegd en ik heb dat gezegd. Nee, daar zorgt de Heere zelf voor dat dat geen plaats zal vinden. Daarom verootmoedigt hij de schepselen. En hij vernedert ze. En hij werpt ze ter aarde als het ware, opdat hij zijn stem zou doen horen. Dat ze zouden ophouden te vrezen, omdat hij het zegt. En niet omdat wij zulke helden zijn en zulke sterke mannen. Zie, daarom heeft alles zijn nuttigheid, ook als vrees op hem valt. Omdat hij een mens is. En wij mensen zijn. Van gelijke beweging als hij zondaar. Dan kan ook de engel zo blijmoedig zeggen. Vrees niet, Zacharias. Wees niet bang. Dat is dat oude woord van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament. Vrees niet. Dat woord, dat komt juist tot bevreesde en verschrikte zondaren en zondaressen. Dat woord, dat komt tot mensen die voor God niet kunnen bestaan. Dat woord komt tot jong en oud, dat het gevoeld en gewaar wordt en gelooft. Heere, mijn hart moet mij aanklagen. Hoe kan ik bestaan in uw gericht? Ik kan niet bestaan. Dat woord is een woord van waarachtige troost voor de bevreesden. De dappere helden, die eten het niet op. Het gaat over hun hoofden heen. Maar allen die daarin vrees, in een ogenblik soms overvallen worden, tot hen komt het woord. Vrees niet. Wees niet beangst. Ik ben niet gekomen om te verderven. Maar om blijde boodschap te brengen. Om de boodschap van het leven bekend te maken. Vrees niet, Zacharias. Want uw gebed is verhoord. En wel eens meer bij dit verhaal stilgestaan. En vaag herinner ik mij dat ik toen onder andere gezegd heb: hoe kan dat nou? Wat is dat nou toch vreemd? Uw gebed is verhoord. Want, ja. Zacharias, die bad niet meer om een zoon, heb ik toen gezegd. Die tijd was voorbij. En Elisabeth ook niet, want nou kon het niet meer. En toen heb ik gezegd dat de Heere God soms op die uitgebidde mensen, dat hij daarop terugkomt en zegt, uw gebed is verhoord. Opdat zij die het zelf al vergeten zijn, deelgenoot zouden worden van die wonderbaarlijke genade. Ik wilde vanmorgen een andere kant uit. Sommigen zeggen, ja, hij heeft in zijn ambtelijk gebed ook zijn persoonlijk gebed gemengd om een kind. Omdat hij toch wist van Abraham, die al zo oud geworden was en nog een kind gekregen had. Dat kan. Maar er is meer. Ook al staat er achter, uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. Je moet het eigenlijk aan één stuk doorlezen, dit schriftgedeelte. Wat was nou het gebed van die priester in dat heilige, bij het reukofferaltaar? Dat gebed dat werd beheerst door, och dat Sion's, dat Israëls verlossingen uit Sion kwamen. Dat was een gebed dat werd gekarakteriseerd door de vraag naar de grote herder der schapen. Dat gebed, dat werd gekenmerkt door het uitzien. zie naar die koning, naar die held, naar die sterke, die de kop van de slang zou verpletteren, en die de vijandschap die door God gesteld is, tot een overwinning zou brengen, door de Satan te overwinnen. Dat was toch eigenlijk de kern van het gebed van de priester van de oude kerk. Naast de lof en de dank die de Heere werd toegebracht, omdat hij mensen wilde kennen en een volk wilde kennen. Daarnaast, naast die lof en dank, was er het vurig geroep, tenminste bij de priester die God vreesde. Het vurig gebed om de komst van de vredevorst, de Messias. En nu zegt die engel, uw gebed is verhoord. Dat gebed, wanneer zal hij komen? Kom toch spoedig aan, verdubbel uw schreeuw. Zie hoe uw volk geworden is als een volk over welke gij van ouds niet hebt geheerst en dat daar uw naam niet is genoemd. Zie uw erven, verdrukt en in dienstbaarheid gebracht. Kom toch, man, leeuw uit de stam van Juda, kom toch, dat bed is nu verhoord. Niet om dat gebed. Maar God heeft dat hier zo laten beschrijven. Om ons aan te herinneren, hij geeft de wens van alle die hem vrezen. Hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Uw gebed is verhoord. Het gebed om Sions grote koning. Het gebed om die priester der gerechtigheid. En nou ligt in de verhoring van dat gebed, ligt nou ook de geboorte van het kind van Zacharias en Elisabeth opgesloten. Voel je dat wonderlijke, dat nou God in en om en met zijn Christus alle dingen schenkt. Hier in dit geval schenkt hij om die Christus, Zacharias en Elisabeth, een zoon. Let wel hoor, laat het niet te gauw los, want het is van een zo vers trekkende betekenis wat ik nu zeg op grond van het woord van God. Dat alleen om Christus wil, om Davids grote zoon, kan God een Elisabeth en wil God een Elisabeth en Zacharias verblijden met een kind. Daarom gedenkt hij aan zijn verbond tot in eeuwigheid. Daarom is het zijn werk om die nieuwtestamentische Elia aan te kondigen en gestalte te geven door het onmogelijke heen. Want Zacharias en Elisabeth, die zijn opeens niet vruchtbaar geworden in die zin. Maar God vervult zijn belofte en in het vervullen van de belofte geeft hij de onvruchtbare kinderen. En de verstorvenen geeft hij blijdschap in de huwelijksgemeenschap. Dat is het wonderlijke. In uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. Begrijp je, want hij zal voor hem heen moeten gaan. Voor die Christus. In de geest en de kracht van Elia. Hij zal voor hem heen moeten gaan. Voor die Christus. Daarom is Johannes er. Zal Johannes komen om Christus wil. Omdat er een voorloper moet zijn. Omdat er een volk moet worden toebereid. Voor die Christus. Daarom zal Johannes er zijn. En daarom is ook ten diepste het ganse gebed van Zacharias verhoord. Je kunt het kind van Zacharias en Elisabeth niet losmaken van het kindeke Jezus. Dat is onmogelijk. Maar een mens is vaak zo. Hij denkt eerder aan zijn eigen kind en kinderen. Dan aan dat ene kind. Jezus Christus. En nu doet God het zo wonderbaar. Dat waar nou het gebed om het eigen kind. Naar de achtergrond ging. Het gebed om het grote kind blijft. En nu zegt God, nou is alles verhoord. Want het gebed om het grote kind, de zoon van David, is verhoord. En nu heb ik alles verhoord. Nou zul jij ook een kind krijgen, Zacharias. En je zult ook, net als Abraham, verblijd worden met die God die wonderen werkt en wonderen doet op wonderen horen. En uw vrouw Elisabeth zal uw zoon baren. Kan dat? Ja, omdat God het zegt. Volgens de dokter kan het niet. En volgens de wetenschap van die dagen kan het ook niet. Nee. Maar omdat God het zegt. Omdat Christus komt. Daarom zal het gebeuren. En ge zult zijn naam heten Johannes, zegt de engel. Dat betekent God begenadigd. God is genadig. God geeft genade. Wat een blijdschap. Wat een wonder. Dat de engel nou van de hemel af. Komende de naam meebrengt. God is genadig. Het is wel niet precies dezelfde manier en verschijning als bij Mozes. Toen de Heer zijn eigen naam uitriep. Maar daarom is het niet minder groot. Gij zult zijn naam heten Johannes. God is genadig. God begenadigd. Want het betekent dat God op dat ellendige volk. Op die onvruchtbare, op dat dwaze, afkerige geslacht, dat God erop neer zal zien. En dat God zijn Anna's en Simeon zal verblijden. En dat hij vele van de kinderen Israëls tot de waarheid en tot de erfenis zal doen komen. En dat hij ook ons, blinde heidenen, met zijn heil heeft bezocht. Zodat wij even daarna nog onder dat uitspansel van die Johannesnaam, God begenadigd, mogen verkeren. Zodat het vandaag nog onze enige hoop en verwachting is dat God om Christus wil begenadigd. Dat hij genade bewijs in vergeving van zonden. Dat is een gunst betoond aan mensen die de dood hebben verdiend. Dat hij niet handelt met ons naar onze zonden. En terwijl wij op het schavot het leven moesten laten. Dat hij zegt, ik ben die ik ben. Ik zal mij ontfermen diens ik wil. En dat hij zich als de genadige God openbaar. Wie heeft ooit van zulke God gehoord? Van zulke God die in het woord komt. en die niet handelt met ons naar onze zonde, hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden. Wie zal niet aan hem verbonden worden door de kracht en de genade van de geest, als hij mag ervaren, God wil mij naar recht niet schuldig keuren. Maar hij vergeeft menigvuldig al mijn overtredingen. Hij werpt zachtige rug. Hij vergeet ze. Hij denkt er niet meer aan. Johannes zal zijn naam heten. God is genadig. Ja. Daarom zal Jezus Christus zaligmaker zijn. Omdat hij het recht van God naar zich toe zal halen. Daarom zal Johannes kunnen zeggen, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Daarom, o hoe groot is zijn trouw. Op deze blijde dag van Zacharia's dienst in de tempel. Na zo'n lange tijd van dofheid en van zwijgen vanwege de profetie die opgehouden heeft. Dat God nou toch terugkomt. Ja. Abraham had gezien hoe tussen die geslachte beesten die fakkel en die rokende oven, die tussen de stukken doorging. Hij had daarin mogen opmerken dat het volk verdrukt zou worden, eeuwenlang. Hij had er ook uit kunnen opmerken, rook en vuur, dat wij een zondig volk zijn en dat zijn nakomelingen een zondig geslacht zijn, die door het vuur verteerd zouden kunnen worden. Maar dat nou die rokende fakkel, of die rokende oven met die fakkel, door die weg van het bloed, want daar lagen toch immers die geslachte dieren, daar lagen ze, een eindje uit elkaar, helft tegenover helft, en het bloed stroomde eruit. En dat nou die God zelf alleen eenzijdig die weg betreedt, opdat hij genadig zou zijn en barmhartigheid bewijzen aan de grootste der zondaren. Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Johannes, God de genadigd. God zegt nee, ik heb verzoening voor u gevonden. En u, Zacharias, zal blijdschap zijn. Blijdschap en verheuging, mooie woorden. En het opmerkelijk is dat deze woorden in hun oorspronkelijke stam verband houden met het woordje genade. Nou is blijdschap en verheuging is een vrucht van genade. Is ook een gevolg van genade betoning. Oh ja, dat klopt. Blijdschap. Ja, natuurlijk is er blijdschap als Elisabeth en Zacharias een kind mogen krijgen. Ook gewone, pure, menselijke blijdschap. Maar die blijdschap, die gaat over als het ware, die wordt mede gevormd door de verheuging. En de verheuging is nog een sterker woord. De verheuging is een woord dat raakt de grote, de heilsopenbaring van God. Verheuging gaat nog dieper, zou je zeggen. Blij kun je ook nog zijn met allerlei dingen terecht. Maar de verheuging is iets van een onbepaalde blijdschap. Petrus zegt ervan, welke gij, daar heeft hij het over de Heere Jezus, de welke gij niet ziet en nochtans lief hebt. in de welke gij, hoewel hem niet ziende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Ja, daar heb je de verheuging. Blijdschap en verheuging. Dat wil zeggen, de blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt tot de allerdiepste verheuging komen. Ja. Vrucht van genade. Dat is nog zo. Dat is nog zo. Waar komt de verheuging vandaan? Uit het geloof door de liefde werkende dat God mij genadig is. Dat hij mijn schuld vergeeft. Dat hij niet doet met zoals ik met hem deed en doe. Maar dat hij met mij doet naar zijn eeuwig trouwverbond. Dat hij nooit zegt het is te laat. Dat hij nooit zegt, nu kan het niet meer. Maar dat hij altijd weer de eerste en de laatste is. En met het laatste is hij nog hetzelfde als met het eerste. Geen schaduw van omkeer is er bij hem te vinden. Hij die eenmaal sprak van vrede tot u in zijn heilige evangelie. Hij zal ook als de laatste tot u spreken van vrede door zijn heilige evangelie. Wat er ook tussen kwam van onze kant. Wat er ook te vervloeken was aan onze kant. Maar hij die het goede werk begint, die voleindigt het ook. Al ligt er een zee van afstand en van ellende tussen. Gij, u zal blijdschap en verheuging zijn. Vanwege de genadegave. Vanwege de onuitsprekelijke gave. Jezus Christus, onze Heere en Zaligmaker. Dat is nou de spijze. Wie oren heeft om te horen, die horen. Dat is de spijze voor de hongerigen. Dat is de kleding voor de naakte. Dat is de hoop voor de hopeloze en de kracht voor de krachteloze. Dat is het uitzien voor de uitzichtloze. U zal blijdschap en verheuging zijn. Daar zal Zacharia's ongeloof nog niet voor in de weg kunnen staan. Staat hem wel in de weg. Dat wel. Maar het staat God niet in de weg. Hij zal het opschrijven en dan zal zijn mond geopend worden. Johannes is zijn naam. God de genade. En dan zal hij gode lof zingen. Die God die een horen des heils heeft opgerecht. Geen Davids huis was toegezegd. Dat wil hij ons nu Henk. En voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht, dat hem in schuil des doods bestraalt, op het vredepad zijn voeten richt. Blijdschap en verheuging. Ja, ik zei zelfs het ongeloof en de afwijking van Zacharias, ze zullen dat niet tegen kunnen houden. Want God de Heer laat het zeggen door zijn engel uit de hemel. Het zal u zijn. Niet je moet het maken. Niet je kunt het kopen of verdienen. Maar het zal u zijn. U gegeven worden in een overvloeiende maat. En niemand zal het van u kunnen nemen. Dat geldt nou vooral Gods kinderen. De een heeft er meer van dan de ander. De een is meer verzekerd in het geloof dan de ander. De een is meer standelijk bewogen en bewegelijk. Oh, wat moet je er allemaal van zeggen? maar voor allen geldt, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot. En u zal blijdschap en verheuging zijn. Want het zal doorgaan tot het einde toe. Ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al het volk wezen zal dat u heden geboren is. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Velen. Over Johannes' geboorte. En ze zullen zich verheugen over Christus' geboorte. Maar velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Niet alle. Nee, er staat velen. Daarin komt tot ons de boodschap van het woord van God. Hoe is het met ons? Horen wij daar nou ook bij? Velen. Zijn er niet weinigen, maar velen. Toch, tegenover die velen staat ook een grote schare die hem hebben veracht en miskend. Die verbitterd zijn onder de bediening van Johannes de Doper. Die zich hebben afgewend in bittere haat van de Heer Jezus Christus als het ene lam van God. Die hem tot het einde toe hebben veracht. Ja, dan is het de hoogste, van de hoogste betekenis, dat wij horen, zouden bij die velen. Want die zich niet in het kind zal of leert verblijden, voor die blijft niets over dan zichzelf een God te zijn en een zaligmaker. En dat zal niet lukken. Want die mens meende niet dat hij zal kunnen ingaan door de poorten in de stad. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Velen zullen zich verblijden over de geboorte van de Heer Jezus Christus. Velen zullen zingen. Nu laat gij Heer uw knecht naar het woord hem toegezegd. Thans heden gaan in vrede. Nu hij die zalige dag door hem zo lang verwacht. Gezien het op zijn benen. Velen zullen zich al zo verblijden. En zij zullen blijde zijn dat zij, hoewel zulke aard worden, geboren zijn om gelukkig te worden. Geboren te zijn, al mogen een zee van ramp met haar golven slaan. Geboren zijn om blijde te worden. Toen de verloren zoon thuis kwam en het huis, het lichte huis, verblijd was vanwege zijn terugkomst. Toen lees je, en zij begonnen blijde te zijn. Zo gaat het ook met de kerk hier op aarde. De een wat meer, de ander wat minder, maar zij begonnen blijde te zijn. Niet met zichzelf. Nee, daar worden ze eerder steeds akeliger van en bedrukter. Maar blijde te zijn met dat geschenk van het goddelijk alvermogen. Met die Heere Jezus Christus die gekomen is om zondaren zalig te maken. Ach, dat wij dan alle blijde mochten zijn met hem of blijde worden. Opdat in alle eeuwigheid verheugd te mogen worden met het goede van zijn huis. Amen.